Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en het schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 98, het tweede vers. Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Het tweede van 98. Schriften deze middag in het Nieuwe Testament, de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, het zevende hoofdstuk, de versen 10 tot en met 16. 1 Korinthe 7, vers 10 tot en met 16. In aansluiting daarop zingen wij op Psalm 103, het negende vers. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. En wat er verder volgt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. We lezen 1 Korinthe 7, vers 10 tot en met 16. Zingen Psalm 103, vers 9 en doen belijdenis des geloofs.
Doch de getrouwden gebied niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van de man niet scheide. En indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijven of met de man verzoenen. En dat de man de vrouw niet verlaten. Maar de andere zeg ik, niet de Heere, indien enig broeder een ongelovige vrouw heeft en dezelfde tevreden is bij hem te wonen, dat hij haar niet verlaten. En een vrouw die een ongelovige man heeft en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw. En de ongelovige vrouw is geheiligd door de man. Want anders waren uw kinderen onrein. Maar nu zijn zij geheiligd. Maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheide, de broeder of de zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt. Maar God heeft ons tot vrede geroepen. Want wat weet gij, vrouw, of gij de man zult zalig maken? Of wat weet gij, man, of gij de vrouw zult zalig maken? God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag is genomen uit het gedeelte dat we gelezen hebben, 1 Korinthe 7, en daarvan het 14e vers, 1 Korinthe 7 vers 14, waar we Gods woord als volgt lezen: want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw, en de ongelovige vrouw is geheiligd door de man. En dan komt het waarom het gaat, ook in deze doopdienst. Want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van het woord en het sacrament. Grote en eeuwige God van Abraham, Isaac en Jacob. God die ons voorgeslacht gedragen heeft. Die in ons voorgeslacht zo rijk gewerkt heeft. Ook in deze lage landen bij de zee. Ook in ons dorp Barendrecht. Ook in de kerk aan de Voordijk. Wij roepen u bij uw grote en heilige naam aan, nu we hier samen zijn gekomen als gemeente, met de doopouders en hun familie, omdat we geroepen worden het sacrament te bedienen aan de kinderen der gemeente, die daarin een zichtbaar teken zijn dat u werkt in de lijn der geslachten. Genade is geen erfgoed. Maar u werkt wel in de lijn van die geslachten. U werkt verbondsmatig, zoals onze reformatoren dat ook hebben gezien. En als we nu bijeen zijn, heren, om opnieuw een doopdienst te beleven en na te denken over wat de schrift over de doop en over het verbond zegt, dan bidden wij u om uw licht en om uw waarheid. Want er is zoveel strijd geweest en nog over het verbond en over de doop. Heere, til ons daarboven uit, boven al die vooroordelen, boven al die kaartjes die overal aan worden gehangen. En leer ons eerbiedig luisteren naar wat de schriften zeggen. Naar wat dit schriftwoord zegt. En dat wij beseffen, heren, dat wat u in ons woord zegt, dat dat ons zo aangaat. Dat we voluit betrokken daarbij zijn. En als we dan deze middag bepaald worden bij dat Bijbelse woord heilig, dan vragen wij u of dat u ons wilt uitleggen wat het te betekenen heeft. Wat het voorrecht ervan is dat wij hier in de kerk mogen zijn, dat wij voor de meeste geldt dat toch geboren zijn onder de koepel van uw genadeverbond, binnen de rijkwijde van de woorden van het eeuwige leven. En dat ook onze kinderen daar een plaats in hebben mogen krijgen. Een groot voorrecht. U gaf aan Jacob uw wetten. U deed Israël op uw woorden letten. Zo wou u met geen volken handelen. Die moesten uw getuigenissen en uw verbondsgeheimen missen. En dat geldt ook voor de Nieuwtestamentische kerk. Ook wij zijn door u verkoren daarin dat wij de woorden Gods krijgen toebetrouwd. Maar heren, doe ons beseffen dat behalve het voorrecht er ook een grote verantwoordelijkheid ligt. Want u hebt het heil toegezegd, niet als een rustgrond, niet om te denken dat nu alles goed is, omdat wij gedoopt zijn of omdat we naar de kerk komen. Want u hebt het altijd scherp in uw woord veroordeeld, de valse gerusten in Sion. En ook in het Nieuwe Testament, mensen die erop hebben beroepen dat ze kinderen van Abraham waren. Heer Jezus, u hebt ons geleerd dat wij wederom geboren moeten worden. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. En dat zal ook het onderwijs van het doopformulier ons weer voorhouden. We kunnen in het Rijk Gods niet komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Heere, bind het op de harten van de ouders die zo straks hun jawoord zullen geven. Bind het op onze aller harten dat dat zo nodig is. Dat dat onmisbaar is. Dat we uit God geboren worden, niet uit vlees. Want dat kan de zaligheid niet beërven. Maar dat de geest der genade en gebeden mag worden uitgestort in onze harten. Dan bidden we u voor de vier kleine kinderen, heren, die gedoopt worden. Of dat u door uw geest hen wilt toe-eigenen wat hen wordt toegezegd. Wilt u hen en ons allen ontdekken dat we van nature zonder God en zonder hoop in de wereld zijn. Dat we op reis zijn naar een eeuwige buitenste duisternis. Maar dat u ons op die weg naar het verderf tegemoet komt. U bent het die ons uw vriendschap biedt. En Heere, geef dat wij goede gedachten van u mogen ontvangen. Zoals ook ons deze ochtend is voorgehouden. U hebt de behouder des levens, de Zafnapaanea, gezonden. En het is ook zijn bloed dat gevloeid heeft en waarvan de doop een teken en zegel is waarnaar verwezen wordt. Heere, wilt u het toepassen? Wilt u ons helpen in het spreken, in het uitleggen? En wilt u zelf de toepassing maken, Heere, door uw Heilige Geest? Wij zouden die toepassing maar verkeerd leggen. Wij zouden ons dingen kunnen toe-eigenen die ons niet toebehoren. Of ons dingen kunnen ontzeggen die gij ons in uw genade juist wel toezegt. Wilt u dan onfeilbaar werken, Heere, door woord en geest? En een woord te rechte tijd spreken, nadat u weet dat nodig is. Tot ontdekking, ontgronding, vermaning, bestraffing. Maar ook tot bemoediging. En tot genade, tot een ieder die het leven in zichzelf niet kan vinden, maar het zoeken mag in het bloed van de gekruisigde. Heere, wilt u ons zo nabij zijn en geven dat het ons een wonder mag zijn dat we hier zijn. Dat we geboren zijn binnen dat genadeverbond. En dat u ons de woorden Gods toebetrouwt. Laat ook die verantwoordelijkheid wegen, Heere, dat wij daar ook biddend mee bezig zullen zijn. En dat we op die grote zaligheid door acht leren geven. En dat we niet zullen blijven staan als die Zafnapaanea wordt voorgesteld, maar leren knielen. Wilt u ons hart neigen tot de vrezen van uw naam. En Heere, laat overal waar het woord gepredikt wordt, die genade en die geest werkzaam mogen zijn. Dat het woord niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat u ermee doen zult wat u behaagt en het voorspoedig maakt in hetgeen waartoe gij het zendt. Heren, wij bidden u hen in het bijzonder ook voor hen die ooit het teken en zegel van de doop hebben ontvangen, andere wegen zijn gegaan, wat tot smart is van ouders, van grootouders, van familieleden. Wat kunnen wij ons machteloos voelen, Heren, als ouders, als een jongen of een meisje zich afkeert van uw woord, zich afkeert van uw kerk, de wereld wil navolgen, de begeerlijkheden en de zonden van de wereld liever heeft. Heere, geef toch gebed voor die jongeren en ook die ouderen. En dat we in dat verbond toch een rijke pleitgrond mogen vinden. Want ach, waar zouden we toch anders op kunnen wijzen? In onszelf ligt er geen grond. Niet in onze opvoeding, niet in wie wij zijn, maar alleen in uw toezegging. Gedenk dan aan het woord gesproken tot uw knecht. En geeft u voor onszelf iets van die verwachting, maar ook verwachting voor dat nageslacht. Ook als ze hier nog wel in de kerk zijn. Ze moeten allemaal bekeerd worden, Heren. En geef dat er gebed mag zijn in de gemeente voor al die jongeren hier in de gemeente. Voor de jongens en de meisjes, voor de kinderen die geboren worden. En voor het leven dat nog verwacht wordt. Terwijl we u ook bidden, Heren, om uw bijstand en uw genade voor hen die nooit tot een huwelijk kwamen, de kinderzegen dus niet hebben ontvangen, maar ook zij wel, die wel getrouwd zijn, maar door wat voor omstandigheden ook de kinderzegen moeten missen. Wat kan ook dat een verdriet zijn, heren, juist bij elke doopdienst. Heren, wilt u zich over hen ontfermen, over die echtparen, die mannen en die vrouwen die daar zo onder lijden kunnen. Geef ons begrip daarvoor, als familie, als gemeente. En geef ons er ook gebed voor. En wilt u zelf, heren, in deze smart ook vertroosten, zoals u dat alleen kunt. Door zelf aanwezig te zijn in dat leven. Ook in die wegen die soms zo moeilijk te begrijpen zijn. We bidden u voor hen, heren, die kinderen hebben moeten missen. Die door de dood hen ontvallen zijn. Voor of na de geboorte. Of op latere leeftijd. Heren, wilt u ook geven dat in hun leven die verbondstroost op de reformatorische wijze, zoals ons dat door de Dordtse vaderen is aangereikt, mag functioneren. En geeft u, Heere, ons werkzaamheden zo, met dat verbond, met die beloften. En geef, Heere, dat we mogen zien dat u dat niet doet om iets in ons. Dat we ook niet beter zijn of anders zijn dan andere mensen. Maar dat u het doet om uw zelfwil en om uw naams wil. Heere, breidt uw koninkrijk uit over het rond van deze aarde. Waarin de zending en de evangelisatie meekomen. Waarin de prediking de loop van uw woord voortgang doet laten hebben. En wil nog ook toebrengen die nog niet tot deze stal behoren, zoals Heere Jezus dat zegt. Maar die nog toegebracht moeten worden door het woord van de prediking. Laat uw kerk dan een lichtend licht zijn en een zoutend zout. Ook in deze tijd, heren, waarin er toch zoveel te doen is. In Nederland, ooit een christelijk land, maar waar het Halloweenfeest toch zijn duizenden verslaat. Waar het occultisme steeds meer voet aan de grond krijgt. Waar het mystieke en het occulte de plaats inneemt van de vrezen des Heren. Wat zijn we een arm land geworden, Heer, op geestelijk gebied. En we hoorden van een vreselijke toestand in Zuid-Korea, waar honderden mensen tijdens zo'n feest om het leven zijn gekomen. Wat is de wereld toch ver weg. En wat zakt de wereld steeds dieper weg. In de duisternis van het heidendom. Heere, ontfermt u zich over deze oude, koude wereld die in het boze ligt, maar die toch uw wereld blijft. Die gij toch al zo lief hebt gehad, dat gij uw enige geboren zoon hebt gegeven. Laat de vorst der duisternis het dan niet winnen, Heere. Maar laat de vorst des levens met die levendmakende woorden doden roepen uit het graf van de zonde en de dood. Want die ze gehoord hebben zullen leven. Onze ogen zijn op u. Onze verwachting is van u. En wilt u ons gedenken in uw gunst. Om Christus wil. Amen. Wij worden geroepen om aan een viertal kinderen der gemeente het sacrament van de heilige doop te bedienen. En daartoe lezen wij eerst het onderwijs van de reformatie, wat die opstellers in de schriften hebben gevonden aangaande de doop, met name de verbondsdoop. Zoals we dat vinden achter in ons psalmboek, het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom, samenvatting van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen wil en alle kwaad van ons wil weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wil wonen en ons tot lidmaten van Christus wil heiligen en ons wil toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen worden gesteld. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen zijn begrepen, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganzen gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als we somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade worden aangenomen. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl men nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed hebt gestraft, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard hebt, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee hebt verdronken, en uw volk Israël droogvoets daardoor hebt geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met Hem in zijn dood begraven worden en met Hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis, Hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het wou ik toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost mogen verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus zonder verschrikken mogen verschijnen. Door Hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God is, en leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik ook de moeders verzoeken op te staan en antwoord te geven op de vragen die gesteld worden. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde, tot dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uw wegen hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf zijn onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer van het Oude en het Nieuwe Testament en de artikelen van het christelijke geloof die in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet beleidt de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen als ze door hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is erop uw antwoord, vader van der Haven en moeder van der Haven? Vader Kleinjan en moeder Kleinjan, vader Molenaar en moeder Molenaar, vader Trouwborst en moeder Trouwborst. Ouders, u hebt allemaal op uw geboortekaartje verwezen naar de band die u met uw kinderen heeft met God als schepper. Ze komen uit Gods hand, zoals jullie aller belijdenis. De Heere die leven gaf en leven spaarde. Door God de schepper gegeven. Van God kregen wij. Dank u Heere voor dit nieuwe leven. En dat is heel gepast om daar ook op een geboortekaartje die relatie ook aan te brengen. We kunnen als mensen wel eens dankbaar zijn, dat lees je ook wel eens, dankbaar en blij geven wij uw kennis van de geboorte. Maar wie dan die dank toekomt, dat blijft dan vaak verborgen. En het is daarom heel gepast dat jullie dat zo hebben aangegeven, dat het een gave van God is, een scheppingsgave door de Heere gegeven. Dus dat is de eerste band die er ligt tussen jullie kinderen en jullie zelf en tussen God als de schepper. Nu belijden wij in de kerk dat er nog een andere relatie ligt, een andere band dan alleen die scheppingsmatige band. En dat is de band die door God gelegd wordt eenzijdig in het genadeverbond. En we gaan daar straks ook in de prediking verder over nadenken. Jullie hebben daar al een antwoord op gegeven in die eerste vraag. Hè, in het doopformulier zoals die verwoord wordt. Met die altijd weer aangrijpende woorden. Dat jullie kinderen, jullie met jullie kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. Kinderen des torens zijn. Aan allerhande ellendigheid, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Maar, zo zegt dan de doopformulier op grond van de schrift, of ge niet beleidt dat ze in Christus geheiligd zijn. En we gaan straks in de prediking nadenken over dat woordje heilig. Zoals dat gelezen is, 1 Korinthe 7, uw kinderen zijn heilig. En dan staat er, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt niet te worden, maar te zijn, te wezen. De Heer heeft zijn handen uitgestrekt naar jullie en jullie kinderen. Hij heeft die band gelegd, dat verbond opgericht. En jullie hadden eigenlijk geen keus of dat jullie nou je kind wilden laten dopen of niet. Natuurlijk, als jullie hadden besloten om het niet te doen, dan was dat kindje niet gedoopt. Maar daar zijn we ongehoorzaam aan die verbondsmatige eis die God in zijn woord heeft neergelegd. Ze behoren gedoopt te zijn. Niet dat die doop nou wezenlijk zoveel verschil maakt, maar we miskennen de band die God legt tussen hem en tussen jullie kind. Hij eigent ze zich toe, ze zijn van hem in verbondsmatige zin. En jullie hebben ook de belofte gedaan dat jullie daarom jullie kinderen in de godzalige leer zullen opvoeden tot zijn eer en tot hun zaligheid. Dat was ook bij jullie huwelijk het geval. De huwelijk is een instelling van God. En de Heer heeft een aantal redenen om een christelijk huwelijk in te stellen. Allereerst opdat jullie elkaar zouden helpen en bijstaan in tijdelijke en geestelijke dingen. Maar de tweede reden waarom God een huwelijk heeft ingesteld, dat als er kinderen geboren worden, dat die opgevoed worden niet voor de wereld, niet voor een carrière, niet om goede burgers te worden allereerst, maar godzalig opgevoed. Christelijk opgevoed. Tot Gods eer worden opgevoed. Tot hun zaligheid worden opgevoed. En dat heb je net beloofd. En voor u neemt, staat er dan. Niet een voornemen, of dat je het je voorneemt. We hebben allemaal goede voornemens, ik denk jullie ook, als het gaat om de opvoeding van jullie kinderen. Nee, hier staat, en voor u neemt, dat wil zeggen voor je rekening neemt. Het is je verantwoordelijkheid. Jullie jawoord heeft geklonken. Achter in de kerk zal het waarschijnlijk niet te horen zijn geweest. Maar in de hemel is het wel gehoord. God is er getuige van geweest. Dat jullie je hebben verbonden aan deze opdracht. Om je kind godzalig op te voeden. En om dat nou te kunnen, moet je natuurlijk zelf ook godzalig zijn. Wil een onderwijzer of een onderwijzeres de leerstof over kunnen brengen, dan moet hij zelf ook eerst onderwezen zijn. En laat dat nou jullie gebed ook mogen zijn. Dat je de dingen die je zelf van God zou mogen ontvangen ook mag doorgeven. De Heere die belooft jullie alles te schenken wat je daarbij nodig hebt. Hij belooft alles te zijn wie jullie kinderen nodig hebben. En dan mag er straks in die doop, dat komt straks in de prediking ook terug, een rijke pleitgrond liggen. Als je nou de Heere vraagt om zijn genade, om zijn hulp en zijn bijstand, waarom zou hij dat doen? Wat is dan de grond onder je gebed? Dat kan alleen maar liggen in zijn toezegging, in het feit dat hij de eerste is, dat hij die band gelegd heeft. Dat hij zijn naam geschreven heeft op het voorhoofd van jullie kindje. Zoals wij dat ook doen als wij een boek hebben, wat ons eigendom is. Als bewijs van dat eigendom schrijven wij onze naam erin. Dat boek was van ons. En als bewijs schrijven wij de naam daarin. Nou, zo is dat kind, wat jullie dan hebben gekregen, zijn kind, in verbondsmatige zin, geheiligd, apart gezet. En hij schrijft zijn heilige naam daarop. En dat mag dan een pleitgrond zijn. En laat het ook inderdaad in die zin mogen functioneren. Dat je voor je kindje op de knieën gaat. Dat je inderdaad beseft dat het in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren is. Dat het ook, en dat jullie ook geen rechten hebben dat God naar je omziet. En dat het ook later zal blijken dat het een kind is met eenzelfde hart als jullie dat hebben. En dat het ook niet vreemd zal zijn als je kind gaat zondigen. Als je kind gaat trekken naar de wereld. En als de wereld aan dat kind gaat trekken. En wat God verhoede, maar dat een kind misschien wel eens hele andere wegen gaat dan dat jullie hebben gehoopt, gewenst en hebben voorgehouden. Maar dan mag dat verbond dat God heeft opgericht, juist in zulke omstandigheden zo'n rijke pleitgrond zijn. Om de Heer daarop te wijzen en om hem daar ook aan te houden. Of dat hij dat verbond ook wil vervullen. De Heer die schenken dat. En laten wij, gemeente, daarvan gaan zingen met die bekende verbondspsalm 105. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. En na de doopbediening willen wij de ouders met hun kinderen in die mogelijk staande toezingen de zegenbeden uit psalm 134. Dat is Heeren zegen op uw daal. We zingen 105 vers 5 en na de doopbediening 134 vers 3. Lois van der Haven, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Ruben, Kleinjan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Rosie, Anna, Wil, Molenaar, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Silke Rodé Trouwborst, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Thank you. We eindigen deze doopbediening met de dankzegging uit het formulier. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden hebt vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enige geboren Zoon en al zo tot Uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden U ook door Hem, Uw lieve Zoon, dat Gij deze kinderen met Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die Gij deze kinderen en ons allen hebt bewezen, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder ons enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om U en Uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit de lofzang van Zacharias. De lofzang van Zacharias, het eerste, tweede en vierde vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Het tweede, God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn genade ons redden zou. En het vierde, dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hun schuld vergiffenis. Dat is het eerste, tweede en vierde vers van de lofzang van Zacharias. Terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Thank you. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 111 en daarvan het derde vers. Hij maakte, Hij die heerlijk is, zijn wonderen en gedachten is, Hij is barmhartig en genadig. Het derde van Psalm 111 na de prediking. Geliefde gemeente, het is algemeen bekend dat de echtscheidingscijfers de laatste jaren schrikbarend zijn gestegen. Vorig jaar eindigde bijna 40% van alle huwelijken in een echtscheiding in Nederland. Bijna 34.000 huwelijken werden ontbonden. En we zijn hard op weg naar de praktijk die in Amerika al enige jaren aan de gang is, dat 58, bijna 60% van alle huwelijken eindigt in een echtscheiding. Die praktijk van de echtscheiding wordt door God in de christelijke gemeente verboden. Wat God heeft samengevoegd, scheiden de mens niet, zo zegt de apostel. Er zijn slechts twee redenen waarom er aan een huwelijk een einde kan komen. Allereerst doordat de dood een scheiding maakt tussen man en vrouw. En een tweede mogelijkheid tot beëindiging van een huwelijk, ik zeg mogelijkheid maar geen verplichting, dat is dat als er overspel aan de hand is. Maar geeft de Heer toestemming om dan het huwelijk te laten ontbinden. En dat zijn de twee belangrijkste redenen die in de Bijbel voor de christelijke gemeente worden aangewezen als het gaat om de scheiding tussen man en vrouw. Totdat de dood u scheiden zal, of de mogelijkheid is er als er een kwestie van overspel is. En waarom heeft de Heer dat nou zo bepaald? Waarom die zo hechte band binnen dat huwelijk? Nou, ons huwelijksformulier, dat is ook gelezen door jullie trouwden, heeft dat ook opgenomen daarin dat mochten er kinderen geboren worden, dan moeten die opgroeien binnen de veilige omheining van dat christelijke huwelijk. En dat zien we ook hier in dit gedeelte, dat als Paulus het over die echtscheiding heeft, we gaan er zo verder even op in, dat hij dan daar aanwijzingen voor geeft, met name met het oog op de kinderen binnen dat huwelijk. Een van de belangrijkste oorzaken van het huwelijk, als er kinderen geboren, het is niet de eerste oorzaak, laat ik dat ook nog even onderstrepen voor hen die tot hun verdriet de kinderzegen niet hebben ontvangen. De eerste oorzaak dat God het huwelijk heeft ingezet is dat de een de ander trouwelijk zou helpen en bijstaan. Daarmee is het huwelijk, het christelijke huwelijk, eigenlijk al tot vervulling gekomen. Maar als er kinderen geboren mogen worden, dan moeten die kinderen opgroeien binnen de veiligheid van dat christelijke huwelijk. Dat mag niet zomaar verbroken worden. Die kinderen moeten opgevoed worden, ik zei het ook zo net al in die toespraak, niet allereerst om goede burgers te worden, al is dat ook belangrijk, maar tot Gods eer en tot hun zaligheid. Dat is wat de belofte ook behelst die jullie gedaan hebben. Om ze te doen en te helpen onderwijzen in de leer die naar de Gods zaligheid is. God legt een band met jullie en jullie kinderen. Hij richt een verbond op. Met het oog op de zaligheid. Hij wil dat de kinderen opgroeien bij het woord en bij het verbond. En dat schrijven we boven de prediking. Het gezin en het verbond van God. We letten allereerst op de reikwijdte van dat verbond. En ten tweede op de zegen van dat verbond. Het gezin en het verbond, de reikwijdte van het verbond en de zegen van het verbond. De apostel Paulus schreef deze brief in omstandigheden waarin veel mensen uit het heidendom tot bekering kwamen en overgingen tot het christendom. Maar dan ontstonden er wel eens situaties dat binnen een huwelijk slechts één van beide partners tot bekering kwam en christen werd en dat de ander heidens bleef. En wat moest er dan gebeuren als er dus binnen dat huwelijk er verschillend gedacht werd over geestelijke zaken, over eeuwigheidszaken? Moeten die mensen dan maar uit elkaar gaan? Want zoals dat wel eens gezegd wordt, waar twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Dat zou kunnen, zegt Paulus, als die heidens gebleven man of die heidens gebleven vrouw het er niet mee eens is dat die ander christen is geworden, als die het de ander moeilijk maakt, laten ze dan maar gaan scheiden. Daar zie je alweer zo'n uitzondering die de schrift geeft op die twee hoofdregels, dat alleen de dood kan scheiding maken en alleen overspel grond is voor een scheiding. Paulus zegt, als dat op godsdienstig vlak, op geestelijk gebied zo'n spanning geeft, als er vijandschap ontstaat, dan kan het soms beter zijn als je maar uit elkaar gaat. Maar dan is de consequentie wel, zo zegt hij, dat je dan ongetrouwd verder door het leven moet. Dan is er geen mogelijkheid om te hertrouwen. Maar als die vijandschap er niet is, als die ander dus tevreden is van, nou ja, je doet maar, je gaat maar naar de kerk, het maakt mij ook niet uit, dan moeten ze bij elkaar blijven. En dan komt Paulus tot dat woord in 1 Korinthe 7 vers 14. Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw. En de ongelovige vrouw is geheiligd door de man. Want, en dan is dat de reden, anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn ze heilig. En dan hebben we gelijk die rijkwijde van dat verbond. God legt dus een band, dat wil dat woordje verbond zeggen. God legt een band tussen hem en tussen mensen. En in dat verbond, daar komt hij met zijn genadige toezeggingen, met zijn beloften van vergeving der zonden en eeuwig leven. En Paulus die zegt, de rijkwijde van die toezegging gaat verder dan alleen die man of die vrouw die christen is geworden. Die toezegging, die geldt ook voor die ongelovige man en die ongelovige vrouw. Ook al willen ze er niks mee te maken hebben, ook al gaan ze nooit naar de kerk, de ongelovige man is geheiligd door de vrouw en de ongelovige vrouw geheiligd door de man. En dan moeten we een streepje zetten onder dat woordje heilig. Hij betrekt het op die kinderen. Anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn ze heilig. Wat bedoelt de apostel daarmee? Nou, we moeten dat niet letterlijk opvatten. Onrein, alsof dat te maken heeft met een of andere besmettelijke ziekte. Zoals melaatsheid, waar de mensen moesten roepen onrein, onrein. Het is een ceremoniële, een cultische term. Een godsdienstige term. Net zo goed als het woord heilig. Uw kinderen zijn heilig, zegt Paulus hier. Tegen zo'n, zeg maar, gebroken huwelijk. Waarvan de ene tot bekering is gekomen en de ander heidens is gebleven. Heilig betekent niet zonder zonde. Maar heilig betekent anders zijn. De Bijbel noemt de Heere ook heilig. Onze God is een heilig God. Dat wil zeggen, hij is anders dan mensen. Hij is God, hij is een geest, hij is heilig. En dan geldt dat voor de Heer inderdaad ook dat hij zonder zonde is. Maar God is heilig, God is anders dan wij mensen. En dat woord wordt ook gebruikt in godsdienstig opzicht. Israël was een heilig volk. Niet omdat ze beter waren dan de Egyptenaren, of de Midianieten, of de Syriërs. Ze waren van diezelfde lap gescheurd, ze waren net zo zondig. Abraham, die wordt in het Oude Testament een bedorven Syriër genoemd. Abraham, toen hij geroepen werd uit Ur der Chaldeeën, was hij een heiden, aanbad de maangod en de zonnegod. Maar God maakte onderscheid. Hij zette Abraham apart. Hij heiligde hem, hij zonderde hem af. En hij heeft tegen Abraham gezegd: ik ben uw God en de God van uw zaad. Dat volk dat hoorde bij God. Hij maakte met dat volk een verbond. Hij legde een band met hem en dat volk. Ze waren heilig. In tegenstelling tot de andere volken. Die waren onrein. Die waren zonder God en zonder hoop in de wereld. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Die waren onrein in geestelijk godsdienstig opzicht. En het volk Israël, al was dat van nature net zo zondig, en al kwamen daar dezelfde zondige praktijken voor als in het heidendom, toch waren ze een heilig volk, apart gezet van de wereld. Ze leefden binnen de omheining van dat verbond. En dat onderscheid, gemeente, gaat in het Nieuwe Testament ook door. Diezelfde woorden die in het Oude Testament gebruikt worden over heilig en onrein, binnen het verbond of buiten het verbond, zien we ook in het Nieuwe Testament terugkomen. En ook in de christelijke gemeente wordt dat woord heilig gebruikt. De gemeente is heilig. En de gemeenteleden zijn heilig. Niet omdat ze zonder zonde zijn. Niet omdat ze beter, omdat ze vromer zijn dan andere mensen in de wereld. Maar omdat God in zijn soevereine verkiezende genade dat mensen apart heeft gezet, daarom zijn ze heilig. Calvijn die zegt: het is al een zekere vorm van verkiezing als wij binnen de koepel van dat genadeverbond mogen leven. Als we binnen de omheining van dat genadeverbond mogen leven. Het is niet genoeg voor de zaligheid, daar kom ik zo nog op terug. Maar het is een geweldig groot voorrecht. En Paulus zegt het ook in Romeinen 3. Wij hebben tevoren beide beschuldigd, Joden en Grieken, dat ze allen onder de zonde zijn. Het is allemaal één pot nat. Alle mensen hebben gezondigd, iedereen derft de heerlijkheid Gods. Jood en heiden, kerkmens en wereldling, er is geen onderscheid. Wat is dan het voorrecht van de Joden, zo vraagt hij. Wel, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Daar hadden ze niet om gevraagd. Dat hadden ze zich niet waardig gemaakt. Maar God heeft eenzijdig die band gelegd, dat verbond opgericht. En die lijn die is dus ook in de Nieuwe Testamentische gemeente te zien. Paulus zegt: die rijkwijde van dat verbond gaat zo ver dat als er nou binnen een huwelijk een gelovige vrouw is en een ongelovige man, iemand die niet naar de kerk gaat, dan valt zelfs die ongelovige man binnen dat genadeverbond. Want er wordt voor die man of voor die ongelovige vrouw gebeden. Hij komt in aanraking met gelovige mensen. Er is een Bijbel in dat huis. Ook hij wordt als apart, als heilig gezien door God. En dat dus met name met het oog op de kinderen. Want daar wil Paulus naartoe. Want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn ze heilig. En dat is de kern van dit gedeelte. Dat is de kern ook voor het woord voor jullie. En voor jullie kinderen. Jullie kinderen, zo zegt God, zijn heilig. De kinderen van de gemeente zijn heilig. En dat is door de reformatie verstaan. Dat is ook op allerlei manieren ook in de belijdenisgeschriften terechtgekomen. Ook in het doopformulier. Onze kinderen zijn aan de verdoemenis onderworpen, maar in Christus geheiligd, zo zegt de eerste vraag. In de Dordtse leerregels, waar het gaat over de jonggestorven kinderen, wordt gezegd dat nademaal wij van de wil Gods uit zijn woord moeten oordelen dat de kinderen der gelovigen heilig zijn. Niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond waarmee zij met hun ouders zijn begrepen. Apart gezet. Afgezonderd van deze wereld. Ze zijn van nature net zo zondig als moslimkinderen, als heidenkinderen, als hindoekinderen. Geen onderscheid. Maar God maakt onderscheid waar het niet is. En God brengt die kinderen, ook deze kindertjes die vanmiddag gedoopt zijn, onder de invloedssfeer van zijn genadeverbond. Onder de invloedssfeer van het woord, van de beloften die in dat woord staan, de toezeggingen die hij doet, waar dan de doop een teken, een zegel, een garantiebewijs van zijn. Maar God maakt dus onderscheid waar het niet is. En dat mag nou niet, gemeente, tot hoogmoed leiden, zoals dat bij de Joden het geval was. Wij zijn Abrahams zaad. En ze hadden het heel minachtend over die onbesneden heidenhonden, die onreinen. Maar dat moet nou juist tot verwondering en tot verootmoediging brengen. Juist omdat we net zo onrein zijn van nature. Net zo zondig. Maar dat God dus onderscheid maakt waar het niet is. En als je dat gaat verstaan, ouders. Die termen die we hebben gelezen en die we ook hebben doorgenomen. Dat je buiten het koninkrijk God staat. Dat je daarin niet kan komen tenzij je van nieuws geboren wordt. Dat je een kind des torens bent en ook een kind des torens hebt voortgebracht. En dat God toch met die kinderen te doen wil hebben. Dat God toch zegt en ik wil dat ze bij mij horen. En dat je ze voor mij opvoedt. Ze zijn heilig. En dat is nou geen rustgrond. Zoals dat bij de Joden het geval was. En zoals dat in heel veel oppervlakkig verbondsautomatisme ook terug te vinden is. Nou, beloofd is beloofd, wordt er dan gezegd. En God heeft het toch toegezegd. Nou, daar moet je nou maar in geloven. Daar moet je nou maar aannemen. Dan is het goed. Nee, het is een pleitgrond. Zo laat de Bijbel ons zien. En als we het woord pleitgrond gebruiken, dan zijn we dus in de sfeer van de rechtszaal. Een pleitrede wordt gehouden door een advocaat. Die het op gaat nemen voor iemand die terecht staat vanwege een misdrijf. Die voor de rechter staat. Die aangeklaagd wordt. En zo tekent de schrift ons dus, zo tekent ook het doopformulier jullie met je kinderen. Jullie worden daarin aangeklaagd. En je kind wordt aangeklaagd. En dat is nou ook een geloofszaak, gemeente, dat die aanklachten die we in de schrift lezen, door ons ook worden toegeëigend. Dat je daaronder gaat bukken, dat je eronder gaat buigen, dat je er mee eens gaat worden. En dat zijn we zomaar niet. Als we toch eerlijk zijn en we lezen dat in de doopformulier, en ik heb het met doopgesprekken ook met enkele van jullie erover gehad. Kind des torens. Als je zo'n lief klein babytje net in die smetteloze doopjurk ziet liggen, die je met die onschuldige oogjes zo aankijkt, aan de verdoemenis onderworpen. En dat wat de catechismus zegt, dat God zich schrikkelijk toort. Niet alleen over de dadelijke zonden, maar ook over de aangeboren zonden. Nou, als je ergens geloof voor nodig hebt om dat te onderschrijven, gemeente, is het daar wel, toch? Want dat geloof je zomaar niet. En je bent het er nog minder zomaar mee eens. Dan moet je geleerd hebben wat David geleerd heeft. Toen hij ontdekt werd. En al die gruweldaden. En hij zich af ging vragen, waar komt dat nou vandaan? Dat ik zo ben, dat ik ertoe in staat ben om de vrouw van mijn naaste te roven. En dat ik om de zaak te willen bedekken, die naaste maar uit de weg ruim. Waar komen die gruweldaden vandaan? En toen werd hij bepaald bij de bron van die wanbedrijven. Toen keek hij over die dadelijke zonden heen en toen zei hij, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Niet alleen die dadelijke zonden. Nee, die zonden die zijn ook aangeboren, want ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Ik ben het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Dat wil zeggen, toen die eerste cellen samen smolten in de baarmoeder, toen lag ik al onder dat oordeel. Toen was de wortel van het kwaad al aanwezig in dat eerste leven. En als een genade, ouders, als je daaraan ontdekt mag worden, als de Heilige Geest je gaat overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Als je dus ziet dat dat lieve onschuldige kindje waar je zoveel van houdt, besmet is door de zonde. Dat het eenzelfde hart heeft als jullie. Ook al heeft het nog geen dadelijke zonde gedaan. Dan ga je in het woordje pleitgrond een beetje verstaan. Dat begin je dan te leren. Om dan als een advocaat een pleidooi te houden bij de hemelse rechter. En dan mag je een advocaat zijn van je kinderen. En dat doe je dus als een schuldige. Dat doe je als iemand die zeker in je geweten veroordeeld is. En een aardse advocaat die haalt er natuurlijk van alles bij om verzachte omstandigheden en om die rechter maar te bewegen, om daar rekening mee te houden. En dan gaat het over van alles en nog wat. Maar dat zal voor de hemelse rechtbank niet gaan. Dat zal zo'n overtuigde zondaar ook niet willen. Die gaat zich niet verontschuldigen, die gaat de zonde niet vergoelijken. Maar die zegt, ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. En ik ben uw gramschap dubbelwaardig. O, iemand die zo in zijn geweten voor de hemelse rechter staat, ook met zijn kind, dat in zonden ontvangen en is in ongerechtigheid geboren. Wat houdt zo'n mens nou voor pleitgrond over? Waar moet hij nou de Heere op wijzen? Als hij vraagt, gena, o God, hoor hoe een boeteling pleit. Een rechtergemeente kan geen vrijspraak geven op grond van berouw. Als dat zou gebeuren in een rechtszaal, dat zo'n misdadiger, zeg iemand die heeft een ander vermoord, en die staat daar vol berouw en wroeging, staat hij daar voor zijn rechter. En hij betuigt spijt aan de nabestaanden. En hij zou het allemaal terug willen draaien, maar dat lukt niet, dat kan niet meer. En oh, wat heb ik gedaan? Wilt u mij alsjeblieft vergeven? Zo vraagt hij aan de familie. En hij staat daar in tranen met een verbroken hart. Nou, stel dat de rechter nou zou zeggen, nou, omdat je berouw hebt en omdat je vergeving hebt gevraagd, daarom spreek ik je vrij. Dat zou natuurlijk heel barmhartig zijn. Maar het is niet rechtvaardig. Een rechter die spreekt geen recht op grond van de emoties, op grond van het berouw, maar die spreekt recht op grond van de wet. Daar heeft hij rekening mee te houden. En zo doet de hemelse rechter niet anders. De ziel die zondigt zal sterven. En daar helpt geen berouw aan. Daar helpt geen smeekgebed aan. Er moet recht geschieden. God is een God van het recht. Maar nu reikt de Heere dus die pleitgrond aan. Uw kinderen zijn heilig. Geheiligd in Christus geheiligd. Dat wil zeggen, in de toezegging, in de belofte, hebben ze de vergeving van zonden gekregen. En vandaar dat doopwater, dat wijst naar dat bloed, als een teken van dat bloed. En als een zegel, als een garantie van de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van die belofte. En u kan God alleen maar vergeven, alleen maar vrijspreken, als een mens leert schuilen in de bloedwonden van de gekruisigde. Waar God zijn gramschap in heeft ontladen. Waar de toren van God tot rust is gebracht. Alleen in dat bloed van Christus, daarin ligt de vrijspraak. Als die hemelse rechter ziet dat de straf die ons de vrede aanbrengt op Christus is geweest, dat de straf op de zonde door hem is gedragen, en dan is God de rechter ook rechtvaardig daarin. Dan zal hij de zonde niet tweemaal straffen. God straft de zonde. Dat gaat absoluut gebeuren, gemeente. Of hij straft het aan u en aan jou. Of hij straft de zonde aan zijn zoon. En als we nou door het geloof leren vluchten tot hem. Zoals de schrift dat ook zegt, met de koorden der veroordeling om onze hals. Daar bedoel ik mee dat net zoals na David zeggen, uw vonnis is rechtvaardig, ik heb het verdiend. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Maar Heere, ik pleit op dat bloed van uw zoon. U hebt het toch gezegd, dat zijn bloed ons reinigt van alle zonden. En dan ligt er de belofte in de schrift, dat wie in de gekruisigde Christus gelooft, dat hij niet zal verderven, maar dat hij eeuwig zal leven. Uw kinderen zijn heilig, geheiligd in Christus door dat bloed waarvan de doop een teken is. En om nou door het geloof de toevlucht te nemen tot die gekruisigde, door het geloof met je kinderen te schuilen in zijn bloedwonden. Daarin ligt nou de christelijke hoop. Om als ouders te pleiten op dat verbond, op die eenzijdige band die God gelegd heeft. Heere, zou u dat nou zeggen en het niet doen? Heere, hier ben ik met mijn zonde en met mijn schuld. Hier ben ik met mijn zondige kind. Zie ons niet aan in onszelf. Want als u in het recht gaat treden, Heere, en gadeslaat mijn ongerechtigheden, dan kunnen we niet bestaan. Maar er is toch in Christus vergeving. Er ligt toch in zijn bloed de vrijspraak, de verlossing. Hij heeft toch de straf gedragen. Hij heeft toch de schuld betaald. De hitte van uw gramschap is toch op Golgotha geblust. Om daar dan de toevlucht toe te nemen. Als een schuldige veroordeelde zondaar met je schuldige kinderen. Dan belooft God. Wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. En dan is er vrede met God. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Door zijn bloed. En die pleitgrond, gemeente, dat blijft nou ook altijd zijn kracht en zijn waarde behouden. Juist als wij mensen zien dat er in ons geen enkele verdienst en geen waardigheid ligt. Juist dan wordt dat een pleitgrond. Als we zien dat onze kinderen inderdaad zondaren zijn. En als dat op zo'n manier ook uitkomt dat ze bij het ouder worden ook geen interesse tonen voor God en voor zijn woord. Die ouders zijn er ook die dat tot hun smart moeten leren. Dat kinderen eigen wegen gaan. Wat een verloren zonen en een verloren dochter zijn er ook in Barendrecht. Dan nog geldt dit woord van de apostel. Uw kinderen zijn heilig. Niet van nature, maar door dat genadeverbond. Dan geeft God ook aan ouders en aan grootouders die zien dat hun nageslacht zo af kan dwalen nog een pleitgrond. Heere, u hebt het toch gezegd. Het verbond met Abraham zijn vriend, dat bevestigt u toch van kind tot kind. Heere, gedenk toch aan dat verbond. Gedenk toch aan dat woord. Ik hou geen andere grond over dan alleen uw eigen toezegging. En mijn opvoeding kan ik het niet doen. Want dat was vol gebreken. Met de gang van mijn kinderen kan ik niet bij u aankomen, want het is een en al zonde. Maar gedenk aan uw verbond. Aan het feit dat u de eerste bent geweest, dat u uw handen hebt uitgestrekt naar dit kind. Wilt u het vervullen? Wilt u terugbrengen wat is afgedreven? Gedenk toch aan dat verbond. Om zo als biddende ouders en grootouders de Heere wel vrij te laten, maar toch niet los te laten. En als een Monica die op haar knieën lag voor haar goddeloze zoon Augustinus, krediet te hebben op God en de kracht van zijn genade verbond. En met hoop en verwachting de Heere aan te lopen als een waterstroom. Of dat hij ook in dat nageslacht wil doorgaan met dat werk wat ook in het voorgeslacht begonnen is. De Heere werkt in de lijn der geslachten. Dat laat ook deze tekst zien. Vader en moeder geheiligd. De kinderen geheiligd, apart gezet. Genade is geen erfgoed, maar God werkt altijd verbondsmatig, zo zegt Calvijn, in de lijn der geslachten. En daarom is het zo erg, gemeente, dat er vandaag de dag steeds minder mensen gedoopt worden, steeds minder mensen bij de kerk zijn. Want dit is de werkvloer van de Heilige Geest. Binnen de koepel van dat genadeverbond worden er mensen bekeerd. En als de kerken minder worden en kleiner worden, en als Nederland steeds meer een heidens land wordt. En er steeds minder vrezen Gods is. Wat in vroege dagen ook hier in Barendrecht toch zo rijk aanwezig was. Zouden we dan ook als gemeente niet gaan pleiten. O God, die droeg ons voorgeslacht. Wilt u ook in het nageslacht toch werken. En wilt u terugkeren. Wilt u ons niet begeven en ons niet verlaten. Gedenk, Heere, aan uw woord. Gedenk aan uw verbond. Om de Heere te wijzen op zijn eigen woorden, op zijn eigen toezegging. Amen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, u bent de eerste. Want u bent gekomen tot mensen die naar u niet vragen en naar u niet zoeken. U hebt uit uw hoge hemel als goud naar de mensenkinderen en ziet, er was niemand die naar u vroeg. Er was niemand die u zocht, er was niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Maar u hebt mensen afgezonderd, die bedorven Syriër, daar in Ur der Chaldeeën. En u hebt eenzijdig dat verbond opgericht. Ik ben uw God en de God van uw zaad. En dat verbond met Abraham, uw vriend, dat bevestigt u ook vandaag nog van kind tot kind. Die nog net zo bedorven zijn als de vader der gelovigen. En nochtans zet u ze apart en nochtans maakt u onderscheid waar het niet is. Heere, leer ons dat. Dat we ons niet beter gevoelen, heiliger of vromer. Maar dat het eenzijdige, verbondsmatige heiligheid is. Als een rijke pleitgrond gegeven voor doodschuldige zondaren. Die hebben beleden en die er ook iets van hebben beleefd. Wij met onze kinderen kunnen in het Rijk Gods niet kunnen in het Rijk Gods niet komen tenzij wij wederom geboren worden. Heere, geef ons daar werkzaamheden mee. Ook de kinderen in de kerk. Ze hebben het zo druk met van alles. Met school, met de computer, met buitenspelen. Maar ook die kinderen moeten sterven. De jongeren, bezig met de toekomst. Trouwplannen. Maar ze moeten sterven. Ouderen. En de zorgvuldigheden van het leven met de gezinnen als ze mogen hebben. Met het werk. Zoveel verantwoordelijkheden. Maar ze moeten sterven. Ouder vandaag en aan het einde van het leven. Ze moeten sterven. Heere, geef ons zicht op die pleitgrond. Geef ons zicht op dat genadeverbond dat u met zondaren opricht. En schenk ons door uw geest de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar overbuig ons hart ook. En dat we gebroken van hart worden door de goedertierenheden des Heren. En dat we mogen zien op de welwillendheid die er bij u is. Daarin dat u een wereld die in het boze licht hebt liefgehad, een Zafnapaanea hebt gezonden. En sterk ons, Heere, met deze werkzaamheden aan uw genadetroon. Schenk ons het geloof om die beloften te omhelzen. En bewaar ons voor de zonde en voor het ongeloof. Voor een onverwachte en onverzoende dood. Nou, met ons zijn in de week die we begonnen zijn, als er ook nog van allerlei dingen te doen zijn. Sterk de familie Bunk, ook als ze naar het graf moeten. Geef ons ook alles wat nodig is tijdens de rouwdienst, de begrafenis. En als er halverwege de week de dankdag mag zijn, dat we in getrouwheid en ook uit behoefte en kon het ook zijn uit heilbegeerte naar uw huis mogen komen om daar u te danken voor al die onverdiende weldaden die gij hebt gegeven, ook in het afgelopen seizoen. En wees ons zo nabij, Heren, ook in het persoonlijke, in het maatschappelijke leven, de kinderen op school. Help ons in alle dingen en hoor onze gebeden, de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. Wij zingen nog uit Psalm 25, het zesde vers, waar het ook gaat over het God geheiligd zaad dat het gezegend aardrijk zal erven. 25 vers 6. biddende harten de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.